Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 116 zingen wij het eerste vers. God heb ik lief. En wat er verder volgt, Psalm 116, vers 1. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het 26e hoofdstuk, de versen 31 tot en met 46. Wij herzeggen nu Matteüs 26, van het 31ste tot en met het 46ste vers. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 vers 5, waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren, en wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Matteüs 26 vanaf 31 tot en met 46. Toen zeide Jezus tot hen: Gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven: Ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Doch Petrus antwoordde en zeide tot hem: Al werden zij ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Jezus zeide tot hem: Voorwaar, ik zeg u, dat gij in dezezelfde nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, mij 3 maal zult verloochenen. En Petrus zeide tot hem: Al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Desgelijks zeiden ook al de discipelen. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen: Zit hier neder, totdat ik heen ga en al daar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de 2 zonen van Zebedeus, begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende. En zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En wederom ten tweede male heengaande bad hij zeggende, mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. En komende bij hen, vond hem wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende, ging hij wederom heen en bad ten derde male zeggende dezelfde woorden. En toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen, slaap nu voort en rust. Zie, de ure is nabij gekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Zie, hij is nabij die mij verraadt.
Zegene u en uw gave. gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen op deze derde Lijdenszondag met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Matteüs 26 en daarvan het 46e vers. Matteüs 26, vers 46, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren al dus lezen, staat op. Laat ons gaan. Zie, hij is nabij die mij verraadt. Tot zover. Gemeente, schrijven wij boven deze tekstwoorden onderscheiden liefde. Onderscheiden liefde. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op borgtochtelijke liefde. In de tweede plaats willen we letten op volgzame liefde. En in de derde plaats willen we letten op geveinsde liefde. Dus deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij onderscheiden liefde. Onze eerste gedachte, borgtochtelijke liefde. En dan willen wij erop letten, gemeente, wie dit woord spreekt. En waar dit woord gesproken wordt. En dan blijkt dat het een woord is van de borg, van de middelaar, die de diepte van zijn liefde zojuist heeft bewezen, dat hij de zijnen lief gehad heeft tot in de dood. Onze tweede gedachte, volgzame liefde. Dan willen wij erop letten tot wie deze woorden worden gesproken en wat er dan aan hen wordt gevraagd. En dat blijkt te zijn volgen. En onze derde gedachte, geveinsde liefde. Het gaat in onze tekstwoorden over Judas. En hoe zal hij zijn meester verraden met de schijn van liefde? Gemeente, daar kunnen wij ook niet omheen. In het Lijdensevangelie lezen wij ook van geveinsdheid. En laten wij ook niet laag op Judas neerzien, want we hebben allemaal ontdekkende, eerlijkmakende genade nodig. Gemeente, de tekstwoorden waarbij we vanmorgen mogen stilstaan lijken heel veel op de tekstwoorden van vorige week. Weten jullie het nog, jongens en meisjes, waar de preek vorige week over ging? Dat was het laatste vers van Johannes 14. Toen zei de Heer Jezus ook tegen zijn discipelen dat ze op moesten staan, maar opdat de wereld weten dat ik de Vader lief heb en al zo doe, gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft, staat op, laat ons van hier gaan. We hebben toen gezien dat de diepste achtergrond van het lijden van de Heer Jezus geweest is de liefde tot zijn Vader. De liefde tot de deugden van zijn Vader. We hebben vorige week stilgestaan bij Gods rechtvaardigheid, bij zijn heiligheid, bij zijn barmhartigheid, bij zijn genade. En om deze deugden te verheerlijken, moest de Heer Jezus de weg van zijn lijden gaan. En wilde hij ook de weg van zijn lijden gaan. En dat moest de wereld weten. Dat mag de wereld weten, dat hij de Vader lief heeft. En zijn discipelen moesten hem leren volgen op die weg. De weg waarin de liefde tot zijn Vader het hoogste is, want God moet aan zijn eer komen. Gemeente, dat predikt ons het Lijdensevangelie in de eerste plaats. En dat was ook het accent vorige week. God moet aan zijn eer komen. Maar het Lijdensevangelie heeft ook nog een andere zijde. En daarover gaat het eigenlijk vanmorgen in de preek, jongens en meisjes. Wat is nou de andere zijde van het Lijdensevangelie? Aan de ene kant de liefde tot God. En aan de andere kant de liefde tot zijn kinderen. De Heer Jezus heeft dat lijden ook ondergaan uit liefde tot de zijne. En dat mag eigenlijk vanmorgen het accent zijn. Dat klinkt door in deze tekstwoorden die zo veel lijken op de woorden van vorige week. Sta op. Laat ons van hier gaan. Waar zegt de Heere dat nu? Vorige week sprak hij het in de paaszaal. Waar ze met elkaar het paascha gegeten hadden. Waar hij het heiligavondmaal heeft ingesteld. Ze waren toen nog binnen. En ze stonden op het punt om naar de hof van Gethsemane te gaan. En deze tekstwoorden klinken in de hof van Gethsemane. Na het gebed wat de Heer Jezus daar heeft opgezonden, staat op. Niet eerder dan totdat hij de strijd gestreden had. Hij zegt dit niet voor de strijd. Maar hij zegt het na de strijd. Hij had ook kunnen zeggen voor de strijd, sta op. Laat ons wegvluchten van hier. Eer dat het lijden komt. Maar dat heeft hij niet gezegd. Hij wilde eerst lijden. Eerst strijden in de hof van Gethsemane. Een olijvenhof, een hof vol met olijfbomen. Aan de voet ook van de Olijfberg. Er zijn vandaag de dag nog enkele resten, nog enkele bomen van overgebleven. En daar heeft de Heer Jezus een zware strijd gestreden in een hof. Zoals Adam viel in een hof, in de hof van Eden. Zo heeft de Heer Jezus moeten strijden in een hof. Wat een tegenstelling. Tussen die beide hoven. In de eerste hof is de Satan binnengedrongen. Daar heeft hij Adam en Eva verleid. En in de tweede hof, daar is de Satan verslagen. In de hof van Gethsemane. In de eerste hof, daar is Adam gevallen. In de tweede hof, daar is de tweede Adam staande gebleven. In de eerste hof heeft de Satan overwonnen. Maar is ook het woord gesproken dat het zaad van de vrouw zou komen om de kop van de Satan te vermorzelen. En in de tweede hof, daar wordt de kop van de Satan vermorzeld. Dat is de strijd in de hof van Gethsemane. Wat heeft de Heer Jezus daar geleden, jongens en meisjes? Want de Heer Jezus ging daar naartoe om te bidden. Je zou zeggen, daar heeft de Heer Jezus toch niet zoveel geleden. Daar waren geen soldaten in de hof van Gethsemane. De Heer Jezus werd daar niet geslagen. Hij werd er niet gegeeseld. Er was niemand die hem ook maar met één vinger aanraakte. En toch heeft de Heer Jezus in de hof van Gethsemane zo zwaar geleden. Nee, niet naar zijn lichaam, maar het lijden in de hof van Gethsemane, dat was een zielenlijden. Een lijden naar zijn ziel. En hij zegt daarvan, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. In de oorspronkelijke taal, daar staat eigenlijk, mijn ziel is rondom bedroefd. Van alle kanten, helemaal omringd, van alle kanten wordt hij aangevallen. Er is nergens een punt van troost. Er is nergens een moment van rust. Mijn ziel is geheel bedroefd. En dat ging heel diep, want hij zegt, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Dus de strijd die de Heer Jezus daar had, dat was een doodsstrijd. En de doodstrijd is heel erg. Kijk maar naar Psalm 116. Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Zo'n strijd heeft de Heer Jezus daar gevoerd. Tot drie keer toe heeft hij gebeden. Of de drinkbeker, indien het mogelijk ware, van hem zou mogen worden weggenomen. De evangelisten zoeken eigenlijk naar woorden om dat diepe lijden van de Heer Jezus te beschrijven. Marcus schrijft, hij begon verbaasd te worden. En Lucas schrijft, hij was in zware strijd. En Matthäus schrijft hier, hij werd droevig en beangst. De drinkbeker, wat wordt er bedoeld met die drinkbeker? In die tijd was dat een beeld om uit te drukken het lijden. Een beker die geleegd moet worden. En wat zat er dan in de beker die de Heer Jezus moest legen en die voor hem zo zwaar was? Wel, in de eerste plaats zat daarin de toren van God over de zonde. De gemeente, dat is de diepte van het lijden van Christus in de hof van Gethsemane. De ontzaglijke toren van God die hij moest dragen als borg en middelaar. Want hij leed daar niet voor zichzelf, hij leed daar uit liefde voor de zijnen. Onze eerste gedachte gaat over borgtochtelijke liefde. Hij is niet opgestaan totdat die strijd gestreden werd. Die toren van God is een zware last. Hebt u er wel eens iets van gevoeld? Mozes zegt in Psalm 90, door uw toren vergaat ons kwijnend leven. Ja, die toren die deed hem zelfs van doodschrik beven. De toren van God is een diepe toren. Ja, ten diepste een eeuwige toren. Dat is niet een boosheid die zomaar even duurt en weer voorbij kan gaan. Maar God toren totdat aan zijn gerechtigheid genoeg gedaan is. En die verlatenheid van Gods gunst heeft Christus moeten doormaken. Gemeente, mijn woorden schieten tekort. Ik weet niet hoe ik dat u duidelijk moet maken. Daar zijn ook geen woorden voor. Hij kreeg de rekening van de zonde gepresenteerd. En daar zijn geen woorden voor. Als u daar zelf iets van ingeleefd hebt, als u ook de schuldbrief wel eens thuis gekregen hebt, dan zult u mij begrijpen. Daar zijn geen woorden voor. En dan hebt u het alleen nog maar over uw eigen dadelijke zonde of uw eigen erfzonde. Christus, hij kreeg de volle last van de toren van God over zich heen. En die last die heeft hij gedragen. Hij heeft daaronder gebogen. Die straf moest gedragen worden, anders was er geen zaligheid. Het was uit liefde tot de zijnen. In de tweede plaats, wat zat er nog meer in die drinkbeker? De Heer Jezus heeft gestreden met de vorst der duisternis. Weet jullie nog die preek van Amalek, jongens en meisjes? Amalek kwam toen het volk zwak was. Amalek viel het volk aan in de staart. En dat doet de duivel ook. Dit is het moment waarop hij de volle aanval op de Heer Jezus doet. En dat maakt zijn lijden zo ontzaglijk zwaar. Hij is staande gebleven. Maar de Satan heeft er alles aan gedaan om de Heer Jezus terug te houden van zijn lijden. En in de derde plaats heeft de Heer Jezus hier gedragen de helse angsten en de smarten. Hij is niet in de hel geweest. Maar hij heeft wel de toestand van de hel doormaakt. De verschrikkingen van de godsverlating. Het was een lijden zonder lafenis. Er kwam bloed uit zijn poriën. Zijn zweet werd als grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. Verschrikkelijke last is op hem gekomen. Hoe zwaar is de rekening van de zonde? Gemeente, laten wij nooit licht denken over de zonde. Wordt vaak zo gemakkelijk afgedaan. Wordt zo gemakkelijk overgedacht. Wordt zo gemakkelijk goed gepraat. Ach ja, wij noemen de zonde vaak een foutje. Een fout die iedereen toch wel eens maakt. Daar moet je overheen kunnen stappen. Maar dan weet u niet wat zonde is. In de hof van Gethsemane daar kunnen wij zien wat zonde teweeg gebracht heeft. Wat het Christus heeft gekost om de prijs daarvoor te betalen. Als je daar een kleine indruk van hebt, dan denk je niet meer makkelijk over de zonde. Dan worden de zonden een zware last, bent u eraan ontdekt. Het is maar goed dat de Heere zijn kinderen daar trapsgewijze aan ontdekt. Dat ze niet in één keer de volle rekening van de zonde onder ogen krijgen. Want ze zouden het niet eens overleven. Het is vaak zo, jongens en meisjes, als de Heere zijn kinderen aan de zonde gaat ontdekken, dat hij met één zonde begint. Vaak een boezemzonde. Die hen tot zonde wordt waar ze tegen beginnen te strijden. En dan laat de Heere daarna zien dat het nog erger is. Dat er niet één zonde is, maar dat er meer zonden zijn. En als ze denken dat ze die zonde wel een klein beetje kunnen terugdringen, dan laat de Heere zien wat nou de wortel is van de zonde. De erfzonde, dat er een bron is die van hun kant nooit te dichten is. En als ze dat gezien hebben, dan gaan ze leren dat ze onverbeterlijk zijn, dat uit hen geen vrucht meer komt in de eeuwigheid. Gods rechtvaardigheid gaan ze steeds dieper leren kennen. Er moet betaald worden en hoe dieper je daarin geleid wordt, hoe meer je zult gaan beseffen wat de zonde heeft teweeggebracht en wat er nodig is. Wat heeft Christus geleden, geworsteld in de olijvenhof? Het wordt wel eens vergeleken, en ik denk dat dat een hele gepaste vergelijking is, bij het uitpersen van de olijven. Olijven worden 3 keer uitgeperst. Bij de eerste persing van de olijven, dan worden de olijven in manden gedaan en die manden worden op elkaar gestapeld, zodat de manden druk uitoefenen. En die eerste olie die komt, die is bestemd voor het heiligdom. Voor het huis des Heren. Dat was de meest zuivere olie. En de tweede persing, bij de tweede persing dan wordt er gewicht gebruikt om de olijven uit te persen. Die tweede persing, die is bedoeld voor het eten. De olie die gebruikt wordt bij de bereiding van het voedsel. En bij de derde persing, dan wordt er een olijvenpers gebruikt. Een ronddraaiende steen waarin de pitten vergruist worden. En wat gebeurt er dan? Die olie die is natuurlijk niet meer te drinken. Of te eten, dat is bitter. En die olie die wordt gebruikt als lampolie. Dus 3 persing. En zo heeft de Heer Jezus in de hof van Gethsemane, is hij 3 keer geperst, zou je kunnen zeggen. Om het licht voor de zijnen, om voedsel voor de zijnen voor te brengen. Geestelijk licht en geestelijk voedsel. Dus hij doet het niet voor zichzelf. Hij doet het voor zijn discipelen. Hij doet het uit liefde. Uit liefde tot zijn Vader en uit liefde tot zijn discipelen. En jongens en meisjes, hoe zijn zijn discipelen daaronder? Die zullen wel heel erg verwonderd zijn geweest dat de Heer Jezus dat allemaal voor hen deed. Ze zullen wel heel erg dankbaar zijn geweest. Is dat zo? Hoe was het met de discipelen in de hof van Gethsemane? Ze hebben geslapen. Ze hebben er de helft nog niet van gezien wat de Heer Jezus daar voor hen heeft gedaan. Waarom hebben ze geslapen? Trokken ze zich er niks van aan? Was het uit zorgeloosheid? Nee, dat niet. Dat doen wij misschien. Heel veel mensen slapen een geestelijke slaap uit zorgeloosheid. Ze trekken zich nergens wat van aan. Ze bekommeren zich niet over hun ziel. Ze denken niet aan de eeuwigheid die aanstaande is. Ze slapen soms nog in de kerk zelfs onder de meest ernstige preken. zo onbekommerd. Gemeente, dat is ons bestaan van nature. We zullen het vanmorgen horen, vanmiddag horen, dat ons verstand verduisterd is. Dat we met blindheid geslagen zijn. Kijk, zo is het bij de discipelen niet. Ze slapen niet uit zorgeloosheid of uit onverschilligheid, maar ze slapen van droefheid. Ze kunnen het allemaal niet meer verwerken. Het is te veel. De Heer Jezus zegt ook tegen hen: de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Hij wil eigenlijk zeggen: ik weet dat jullie eigenlijk niet willen slapen, maar jullie kunnen niet meer. Jullie zijn helemaal op van alles wat er gebeurd is. De Heere kent hen. Ze zijn niet eens in staat om het lijden van de Heere Jezus onder ogen te zien. Zo zwak zijn. Laat staan dat ze in staat zouden zijn om zelf dat lijden te ondergaan. En dat de Heere Jezus dat nou gedaan heeft voor zulke zwakkelingen. Die hem niet geholpen hebben. Die zelfs niet aan hem gedacht hebben. Die in slaap gevallen zijn. Terwijl ze hadden moeten strijden om hem te helpen. Nee, niet om hem te helpen. Maar omdat de verzoeker kwam. Hij zei: waakt en bid. Want jullie komen straks ook in aanraking met de verzoeker. En wee degene die slaapt als de verzoeker komt. Dus gemeente, een borg, onze eerste gedachte. Een borg die alleen geleden heeft. Die alleen gestreden heeft. Die uitgeperst is als de olijven. En dat allemaal voor de zijnen. En hoe krijgt die weg nu voor hen betekenis? Daar willen we op letten in onze tweede gedachte. Want dat gaat over volgzame liefde. Tot wie zegt de Heer Jezus deze woorden? En wat zegt hij eigenlijk? Hij zegt: sta op, laat ons van hier gaan. Eerst heeft de Heere ontzaggelijk gebeefd voor het lijden. En wat heeft hij toen gedaan, jongens en meisjes? Hij heeft gebeden. Zul je dat voorbeeld altijd volgen? De Heere Jezus heeft zijn knieën gebogen. Toen hij wist dat het lijden kwam, zul je dat voorbeeld altijd volgen. De Heer Jezus is wel versterkt. Er is een engel gekomen die hem versterkte toen de strijd gestreden was. En dat zien we ook nu. Want hij is het die het lijden tegemoet gaat. Dat deed hij toen ze uit de paaszaal gingen, dat doet hij nu weer opnieuw. Sta op! Laat ons van hier gaan. Hij was erop voorbereid. Kijk, en dat mis je zo bij de discipelen. Ze waren er niet echt op voorbereid. Ze hebben de lessen niet zo goed begrepen. Hadden ze maar meer gewaakt. Hadden ze maar meer aan de voeten van de meester gezeten. Dan hadden ze meer beseft van wat er komen zou. Ze waren er niet op voorbereid. En omdat ze er niet op voorbereid waren, daarom was het lijden van de Heere Jezus voor hen ook zo verborgen. Ze verstonden er maar zo weinig van, dat hij dat nou deed voor hen, in hun plaats. En daarom zal de Heere hen nog nader onderwijzen. Ze moeten volgen. Hij zegt niet tegen hen: jullie zijn mij gevolgd uit de paaszaal hier naar de hof van Gethsemane. Nu is het genoeg. Petrus, nu mag je wel naar huis gaan. Johannes, nu mag je wel van hier gaan. Mijn discipelen, zo is het genoeg. Nee, ze moeten volgen. Nog verder volgen. Dat is een kenmerk van Gods kinderengemeente. Johannes die schrijft in Openbaring 14 vers 4... dat Gods kinderen zijn degene die het lam volgen, waar het ook heen gaat. Dat is de liefde. De liefde doet hen het lam volgen. Ik zou willen vragen in onze tweede gedachte: wilt u daar uw eigen hart eens naast leggen? Volgen is een kenmerk van het discipelschap. Wie niet volgen wil, is geen discipel. Wie niet volgt, die kan geen discipel zijn. Wie het kruis niet opneemt, kan geen discipel zijn. Dat is echt aan het discipelschap van de Heere Jezus verbonden. Hem volgen, als hij zegt, staat op, laat ons van hier gaan. En dan kunnen we heel laag op de discipelen neerzien. En we kunnen zeggen, nou, die mensen hebben er niet zo ver geschopt. Maar ik durf te zeggen dat ze het in dat volgen heel ver gebracht hebben. Veel verder dan velen van ons. Als we zo eens terugblikken in het leven van de discipelen. Ze hebben hem leren volgen toen hij zei, volg mij. Jongens en meisjes, de schrijver van dit evangelie is Levi, Matthäus. En waar heeft de Heer Jezus hem gevonden? In het tolhuis. En daar zat hij achter zijn geldtafel. Hij werd slapend rijk. Op een oneerlijke manier. Zijn hart zat vast aan het geld. En toen kwam de Heer in zijn leven. En die zei maar twee woorden. Volg mij. En toen brak er iets in het leven van Levi. Toen brak de band met de zonde. Toen heeft hij die geldtafel laten staan. Hij heeft alles de rug toegekeerd. En hij is de Heere Jezus gevolgd. Om door hem onderwezen te worden. Waarom deed Levi dat? Omdat er wat gebeurde in zijn leven. De liefde tot de zonde werd veranderd in de liefde tot de Heere. De liefde tot zijn dienst. En daarom kreeg de zonde een breuk. Kennen we daar ook iets van? Van dat volgen. Weg uit de wereld. Weg uit de zonde. Weg bij uw boezem zonde vandaan. Heeft het een breuk gekregen, gemeente? Of ontbreekt het aan de liefde? Als je je hart nog steeds geeft aan de zonde, dan is dat een gebrek aan liefde. Dan heb je niet die liefde tot de Heere die Levi had. Ja, dan heb je wel liefde, maar tot de zonde. Liefde tot de wereld, liefde tot jezelf. Dat is niet deze liefde. Volgzame liefde. Deze discipelen zijn de Heere Jezus gevolgd. Ook toen hij hen ontdekkend onderwijs ging geven. Want reken maar dat die preken van de Heere Jezus niet altijd meevielen. De Heere Jezus heeft zijn discipelen niet gespaard. Hij heeft niet tegen hen gezegd, met jullie zit het wel goed. Oh nee. Hij heeft ze heel eerlijk behandeld. Hij heeft ze ontdekt aan de zonden van hun hart. Maar ze zijn hem trouw gebleven. Ze zijn niet onder dat onderwijs weggelopen. Ze hebben hem gevolgd. Ze zijn hem zelfs gevolgd toen de schare hem verliet. Want dat de prediking van de Heere Jezus niet altijd meeviel, dat kunt u in de praktijk wel zien. In het Johannesevangelie lees ik dat de meeste van de discipelen hem verlaten hebben. En ze zeiden, deze reden is hard. Wie kan dezelfde horen? Dit is geen preek. Dit is geen boodschap. En jongens en meisjes, toen zijn ze hem trouw gebleven. De Heer Jezus heeft gezegd, wilt gelieden dan ook niet weggaan? En ze zeiden, nee heren. Tot wie? Tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Die woorden waar die mensen zo boos over zijn. Die woorden zijn juist uit ons hart gegrepen. We zijn het zo hartelijk met u eens, ook al begrijpen wij niet alles. Ze zijn hem gevolgd, ondanks de vijandschap van de scharen. Nee, het viel niet altijd mee. Soms dan volgden ze heel schoorvoetend. Ik denk in Johannes 11, toen de Heere Jezus naar Judea ging, om Bethanië op te wekken. Toen zei de Heere Jezus ook, laat ons gaan. En toen heeft Thomas gezegd, laat ons ook gaan, opdat we met hem zullen sterven. Schoorvoetend zijn ze hem gevolgd, uit liefde. Want heel dat volgen is uit liefde. Ze zijn hem zelfs gevolgd in de hof van Gethsemane. De Heer Jezus heeft hen meegenomen. Sommigen heeft hij achtergelaten bij de ingang van de hof, maar ze zijn hem wel gevolgd. Tot de ingang van de hof. En 3 van zijn discipelen heeft hij nog dieper meegenomen in de hof. Die zijn hem gevolgd tot op een steenworp afstand. In die donkere olijvenhof, in die koude nacht, ze zijn hem wel gevolgd. Dat was uit liefde. En hij heeft gezegd dat ze daar moesten zitten, dat ze daar moesten waken. En nu vraagt de Heere van hen nog een stap, nog een volgende stap. Hij zegt, sta op, laat ons gaan. Hij is nabij die mij verraadt. De Heer Jezus weet dat het moment aanstaande is dat ze allemaal aan hem geërgerd zullen worden. We hebben het horen lezen door de ouderling. Hij weet het. Hij heeft het gezegd. Maar hoe ver zullen ze hem volgen? Volg mij, zegt hij. Eerst zei hij het in de paaszaal, daar hadden ze het zo goed gehad. Daar lagen ze op de lichtbanken. Daar hadden ze het avondmaal mogen vieren. Dat viel niet mee om toen mee te gaan de koude nacht in. Nu in de hof van Gethsemane, maar hier valt het ook niet mee om te volgen. Jongens en meisjes, hier liggen zoveel herinneringen. De Heer Jezus is hier vaak geweest om te bidden. Judas wist die plek zo te vinden. Hij wist waar hij de Heer Jezus vinden kon. Hij is daar vaak met de Heer Jezus geweest om te bidden. Daar heeft de Heer Jezus onderwijs gegeven. Er lagen zoveel herinneringen. Maar ze mogen niet bij die herinneringen blijven. Ze moeten verder. Ze moeten mee uit de hof. Sta op, laat ons gaan. Dat valt niet mee. Ze hadden daar geslapen. Ik heb het u zojuist gezegd. Ze hadden niet gewaakt zoals het zou moeten. En nu de verzoeker nabij is, moeten ze ook met de Heer Jezus de verzoeker tegemoet gaan. Laat ons gaan. De 11. Judas is er niet meer bij. Judas komt straks met de schade die uit de poort komt. De bende tegemoet. Zou u volgen, gemeente? Als je leven in gevaar komt, want dat is hier aan de hand, het is niet zomaar wat. De Heer Jezus zegt niet, sta op, laat ons gaan, laat ons terugtrekken naar een veilige plaats, waar geen kwaad zal ondervinden. Nee, hij zegt, laat ons van hier gaan, hij is nabij die mij verraadt. Mijn gevangenneming, waar ik van gesproken heb, is aanstaande. Mijn lijden is aanstaande. Mijn dood, discipelen, waar ik jullie zo vaak op gewezen heb, is aanstaande. Laat ons dat tegemoet gaan. Hadden ze gebeden om kracht? Hadden ze gebeden om wijsheid? Hadden ze gebeden om licht? Ze waren van droefheid in slaap gezonken. Met al hun vragen waar ze geen antwoord op wisten. Laat ons gaan, de bende tegemoet. En ze gaan mee. Dat is de liefde. De liefde tot de meester geeft de doorslag. Ook al begrijpen ze het niet. Ook al gaat de Heer met hen een weg die ze niet kunnen verklaren. Die ze niet kunnen overzien. Waarvan ze ook lang niet altijd begrijpen dat het zo nodig is. Maar ze volgen hem. Zonder vragen op dit moment. Laat ons van hier gaan. Tot hoever moeten ze volgen? Ik denk dat dat een hele belangrijke vraag is voor het bevindelijke leven. Mensen vragen wel eens, hoever moet je nou je ellende leren kennen? Hoe diep moet dat nou eigenlijk gaan? Is het nou nog niet diep genoeg? Hoe is dat nou bij de discipelen, gemeente? Hoever moesten ze de Heer Jezus nu leren volgen? Hoe diep moesten ze de ellende onder ogen zien? Nou, daar zijn toch wel een paar dingen van te zeggen, dacht ik. In de eerste plaats, ze moesten hem volgen tot ze de consequenties van zijn profetisch onderwijs leerden aanvaarden. Zover waren ze nog niet. Ze hadden heel veel onderwijs gehad, wat er nodig was om de zaligheid te verkrijgen. De Heer Jezus heeft het hen keer op keer gezegd. En hij heeft ook gezegd in welke weg dat hij dat zou leren. Denkt u nog aan die preek over het tarwegraan? Dat ze hun leven moesten verliezen. Nou, en in die richting gaat de Heer Jezus nu een stap zetten. En de vraag is, volgen ze hem? Ja, ze volgen hem uit liefde. Hoe ver moeten ze hem volgen? Tot ze oog in oog staan met de bende. De Heer Jezus had dat kunnen voorkomen. Hij had kunnen zeggen tegen de discipelen, ga gauw daar uit de hof. Want daar komt die bende, als jullie nou die ingang nemen, dan hoef je die bende niet te ontmoeten. Ik wil jullie dat besparen. Maar hij heeft zijn discipelen dat niet bespaard. Hij heeft ze meegenomen tot voor de bende. Zij moesten die krijgsknechten in de ogen zien. Het goddelijke recht zocht genoegdoening. Dat moesten ze leren. Dat moesten ze zien. Dat moesten ze ondervinden. En daar was Petrus het nog even niet mee eens, jongens en meisjes. Hij greep zijn zwaard. Om dat zwaard van Gods gerechtigheid af te wenden. Hij zwaaide met het zwaard en hij sloeg Malchus zijn oor af. Hij wilde voorkomen dat de meester gevangen werd genomen. En toen was de Heer Jezus heel blij. Ja? Nee. De Heer Jezus zei niet, Petrus, dank je wel dat je mij geholpen hebt. Maar hij zei, doe weg dat zwaard. Waar ben je mee bezig, Petrus? Want ik moet juist deze weg gaan. Je kunt het recht van God niet wegslaan. Je mag het recht van God niet wegslaan. Ik moet gevangen genomen worden. Ik moet lijden. Ik moet sterven. Zodat jij uit genade zalig kunt worden. Kijk, als Petrus dat niet gezien had, gemeente, dan had hij nooit begrepen wat het nou is om uit genade zalig te worden. Als nou die bende op de vlucht had geslagen door het zwaard van Petrus, dan had hij gezegd, ik heb overwonnen. Nee, Petrus moest verliezen. Gods recht moest het winnen. Tot zover neemt de Heer zijn discipelen mee. Hoe ver moeten ze mee? Tot ze gezien hebben dat hij zich vrijwillig overgeeft. Daar zijn ze bij geweest. Dat hij zijn handen heeft uitgestoken en ze hebben zich daaraan geërgerd. Ze hebben dat niet gewild. Ze hadden dat met alles wat in hen was voorkomen. En zeker, dat was natuurlijk ook de liefde tot hun meester. Dat kan ik ook wel begrijpen. Maar de liefde tot Gods deugden moest groter zijn. Dat was bij de Heer Jezus het grootste. Daarom gaf hij zich over. Hij heeft niet gevochten. Hij heeft even laten voelen dat hij Gods zoon was toen heel die bende tegen de grond aan smakte. Ze hebben even mogen voelen met wie ze te doen hadden, maar de Heer Jezus heeft zich niet verzet. Hij heeft zijn arrestatie niet voorkomen. Zijn discipelen moesten het zien. Waarom heeft hij ze meegenomen tot aan de bende? Dat ze deze woorden zouden horen die ze anders niet gehoord zouden hebben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Hij in hun plaats. En dan worden zij ontslagen. Je zou kunnen zeggen, op het laatste moment worden ze ontslagen. Omdat de Heer Jezus zich voor hen overgeeft. Dat hadden ze nooit gezien als de Heer Jezus hen niet meegenomen had. Dus wat is het goed, jongens en meisjes, dat ze mochten volgen. Wat is het goed dat ze zo ver met de Heer Jezus meegegaan zijn. Dat zal hun hele leven tot troost blijven. Dat ze hebben mogen zien met hun eigen ogen wat de Heer Jezus voor hen deed. Kijk, en begrijp je nou ook waarom de Heer Jezus leert zijn kinderen hem te volgen. Te volgen op zijn lijdensweg. Zodat ze in de eerste plaats zien, maar daar hebben wij het vorige week over gehad, zodat ze in de eerste plaats zien wat nodig is voor de verheerlijking van Gods deugden. Maar zodat ze in de tweede plaats ook mogen leren wat de Heere Jezus nu voor zijn kinderen heeft gedaan. Zichzelf doodgeliefd, wordt er wel eens gezegd. Zichzelf vrijwillig overgegeven. Wie niet volgt, gemeente, die zal het Leidersevangelie niet begrijpen. Als u met een minimale ellendekennis uzelf tevreden wilt stellen, dan zult u van het Leidersevangelie nooit wat begrijpen. Als Gods kinderen niet bereid zijn, niet ingewonnen worden om zich over te geven aan het recht van God, dan zullen ze van het Leidersevangelie maar heel weinig verstaan in hun leven. Daarom zegt de Heere Jezus, volg mij. Volgzame liefde. En er zijn heel veel mensen die volgen de Heere Jezus niet. Ze hebben die liefde niet om dat te doen. Maar er is ook een volk gemeend op deze aarde. Dat gaat hem volgen. Dat zijn degenen die het lam volgen. Waar hij ook heen gaat. Begrijpen ze het altijd? Nee, zeker niet. Maar als ze hem niet zouden volgen, dan zou de diepste troost, die zou hen onthouden blijven. Onze tweede gedachte, volgzame liefde. We gaan naar onze derde gedachte, geveinsde liefde. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit Psalm 41, vers 4 en 5. Zij mompelen saam, vervuld met bittere haat, van raadslaan nimmer moe. Psalm 41, de versen 4 en 5. Ja, jongens en meisjes, dat was een moeilijke psalm. En toch heb ik die psalm laten zingen. David, hij heeft deze psalm gemaakt. En hij werd verraden door iemand die altijd bij hem aan dezelfde tafel had gezeten. En wat is dat erg? Als je door iemand verraden wordt van wie je dacht dat het een vriend was. En later blijkt hij juist een vijand te zijn. En dat heeft de Heer Jezus ook meegemaakt. Hoewel de Heer Jezus het hart kent, David niet. Maar de Heer Jezus is verraden door iemand die een vriend leek, maar die het niet was. En dan moeten wij ook bij stilstaan, gemeente, in de bij de lijdenstijd en in de lijdenspreken. Judas maakt ook een deel uit van die geschiedenis. En ook van onze tekst, de Heer Jezus zegt, zie, hij is nabij die mij verraadt. Judas is in aantocht. Als je in de hof van Gethsemane bent, mensen die daar wel eens geweest zijn, die weten dat. Dan kun je vanuit de hof van Gethsemane, kun je zo zien de poort van Jeruzalem. De gouden poort. Dat is eigenlijk maar een hele kleine afstand. Daar ligt alleen het Kidrondal tussen. Dus hij is nabij. Hij komt al uit de poort. Judas, de aanvoerder van de krijgsknechten en de bende. Ze komen met zwaarden en stokken om de Heer Jezus gevangen te nemen. Matthäus die zegt het hier vol verwondering, verbaasd. Hij zegt, zie Judas, zie nou toch eens wat hier gebeurt. Judas, één van de twaalven. Hij komt aan het hoofd. Hij die zoveel wonderen heeft meegemaakt. Al die wonderen die de Heer Jezus gedaan heeft in de achterliggende 3 jaar. Heeft Judas ook gezien. Al dat onderwijs heeft hij ook gehoord. Ja, sterker nog, Judas heeft zelf gepreekt. Het evangelie gepreekt. Wonderen gedaan. Gemeente, wat kan het ver gaan? Dat deze man wordt een verrader van de zaligmaker. En zie, Judas, een van de 12. Hij heeft een plaats gehad onder de discipelen. Hij heeft niet zomaar een plaats gehad. Hij heeft een hele vertrouwelijke plaats gehad. Hij droeg de beurs. En je portemonnee geef je alleen maar, jongens en meisjes, aan iemand die je echt vertrouwt. Hij mocht zorgen voor het geld van de discipelen, voor het geld van de Heer Jezus, wat nodig was. Ze vertrouwden hem voor de volle 100%. Hij was zo vaak met de Heer Jezus geweest in de hof van Gethsemane. Het was voor hem geen vraag waar Jezus was. Hij wist die plaats, zegt Johannes. 3 jaar lang is hij met de Heer Jezus omgegaan, ook aan dezelfde tafel gezeten. Bij de paasmaaltijd was Judas nog aanwezig. En hoe verraadt hij de Heer Jezus? Met een kus. En dat is het bedriegelijke. Een kus. Waarom geef je iemand een kus, jongens en meisjes? Om iemand te verraden? Nee. Een kus heeft een hele andere betekenis. Een kus heeft in de Bijbel eigenlijk 3 betekenissen. In de eerste plaats en dat gebruik, dat kennen wij ook nog. Een kus is een uiting van liefde. Hoewel wij niet gewend zijn dat 2 volwassen mannen elkaar kussen, was dat in het Oosten heel gewoon. Een teken van liefde. Petrus spreekt van een kus der liefde. Isaac, hij kuste Jacob toen hij hem zou zegenen. En Jacob die kuste weer de zonen van Jozef, lezen we in de Bijbel. Een kus is een teken van vrede. We lezen het bijvoorbeeld als Jozef met zijn broers verzoend heeft dat hij ze kust. Om te laten zien dat het vlak is. We lezen het van Esau en Jacob dat ze elkaar kussen. Om te laten zien dat het vrede is. Het is een teken van eerbied. We lezen dat Samuel Saul kust. want hij is de gezalfde des Heren. En dat is bedriegelijk, dat nou juist Judas dat teken gebruikt voor verraad. Als hij nou de Heer Jezus aangewezen had met een boos gezicht en gezegd had, dat is hem die ik haat tot in het diepst van mijn hart. Nee, dat doet Judas niet. Hij verraadt de Zoon des Mensen met een kus. Zijn mond kuste, maar zijn hart spoog op hem. Zijn mond kuste, maar zijn hart vloekte. Judas was niet wie hij was. Judas was nooit eerlijk gemaakt. Judas was een geveinsde. Hij miste de ontdekkende genade. En waar kwam Judas nou voor het eerst openbaar? Als je zo eens naar de gang kijkt die Judas heeft gemaakt. Waar is nou het voor het eerst duidelijk, hé, die man deugt niet? Dat is eigenlijk heel opmerkelijk, gemeente. Dat is in Johannes 12 bij de zalving in Betanië. Dan is er een vrouw, jongens en meisjes, die de zalf, die hele dure zalf, uitstort over de Heere Jezus. En dan springt Judas op en hij zegt, wat gebeurt hier? Deze zalf had duur verkocht kunnen worden. Die vrouw doet dat uit liefde. Maar die liefde, die kende Judas niet. Judas miste de liefde tot de Heere Jezus in zijn hart. En dat heeft hij drommels goed gevoeld. En juist omdat hij het voelde, probeerde hij dat onder een vrome smoes te verbergen. Maar de discipelen hadden het nog niet in de gaten. Ze hebben zich zelfs bij Judas aangesloten. Judas kon de liefdesgeur niet verdragen. Die kus van Judas was een hele haastige kus. Een kus in het voorbijgaan. Het was niet de kus van Psalm 2. Kus de Zoon opdat hij niet toorne. En gij op de weg vergaat als zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Die kus uit Psalm 2, dat is de kus van de onderwerping. Maar dat was de kus van Judas niet. Het leek een kus van liefde te zijn, maar het was een geveinsde liefde. De Heer Jezus heeft hem wel liefdevol benaderd. De Heer Jezus heeft Judas nooit uitgesloten. Zult u daarop letten, gemeente? Hij heeft Judas nooit uitgesloten. Waarom is Judas er niet bij, jongens en meisjes? Mocht hij niet mee? In de hof van Gethsemane, mocht hij er niet bij zijn? Hij mocht er wel bij zijn. Judas heeft zichzelf uitgesloten. Hij is zelf weggelopen. De Heer Jezus is zo vriendelijk naar hem geweest in de paaszaal. Hij kon nog terug. De Heer Jezus heeft niet eens zijn naam bekend gemaakt. Hij kon nog terug. Hij wilde niet terug. En zelfs nu zegt de Heer nog tegen hem, vriend. Vriend, waartoe zijt gij hier? Verraad gij de Zoon des Mensen met een kus? Gemeente, laten we maar niet op Judas neerkijken. Hoeveel zouden er zijn onder ons, bij wie de ware liefde wordt gemist? En dan is het maar schijnbaar. Eigenlijk is het dan geveinsd. We zijn schijnbaar meelevend. We zijn schijnbaar volgzaam. We zijn schijnbaar van God geleerd. We zijn. Maar als het wezen ontbreekt, als de liefde ontbreekt, dan zijn we eigenlijk aan Judas gelijk. Er is zo'n verschil tussen schijn en werkelijkheid. Wij moeten eerlijk gemaakt worden voor God. We kunnen prachtig bidden. Maar als we niet eerlijk gemaakt zijn voor God, dan heeft het geen enkele betekenis. En dat mis je bij Judas, die echte liefde. Als hij een kruimeltje liefde had gehad, dan was hij niet zijn weg gegaan. Dan had hij niet bij Jezus vandaan gevlucht, maar dan had hij aan zijn voeten terechtgekomen. De gemeente, bij hoeveel kerkmensen mis je dat niet? We kunnen wel naar de wereld kijken, maar dit is een man, dit is een ambtsdrager uit de kerk. Judas. Dit is een van de discipelen van de Heer Jezus. Dus dan komt het wel heel dichtbij, vindt u niet? Dat zo'n man vol met geveinsdheid zit en van de prediking van de Heer Jezus nog nooit wat begrepen heeft. Geveinsde liefde. Was hij maar eerlijk geweest? Had hij maar gezegd wat er in zijn hart leefde? Had hij het maar beleden? Had hij zichzelf maar aangeklaagd? Dan had er nog doen aan geweest, gemeente. Maar hij verbergt het achter de schijn. En wat is nou het verschil tussen Petrus en Judas? Petrus verloochent zijn meester ook, was ook een ambtsdrager. Was iemand die heel gezien was. En hij verraadt, hij verloochent zijn meester. Zelfs met een eed. Dat komt wel heel dichtbij bij wat Judas deed. Wat is nou het verschil? Wel, dit is het verschil. Dat Petrus de Heere in zijn hart laat kijken. Hij zegt, Heere, straks bij de zee van Tiberias. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Ik ben niet beter, zoals ik vroeger wel eens dacht, dan de andere discipelen. Dat is zonde geweest. Ik was niet zo volgzaam als ik dacht dat ik zou zijn. Ik heb zoveel beloofd, Heere, wat ik nooit heb waargemaakt. Maar één ding, dat kan ik toch niet ontkennen. En u bent de alwetende, kijkt u maar in mijn hart. Gij weet dat ik u lief heb. Gemeente, hoe is dat bij ons? Is het geveinsd? Aan de buitenkant misschien, in ons doen en laten, met een kus. Of moet u zeggen, heel mijn leven getuigt tegen mij. Als er één is die mij aan moet klagen, dan ben ik het zelf wel. Maar dit is ook waar. Gij weet dat ik u lief heb. En die liefde van Petrus, was die van zichzelf, jongens en meisjes? Nee, dat was wederliefde. De apostel zegt het, wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad, met andere woorden. Ook dat heb ik alleen aan hem te danken. Amen.